Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 57, de eerste twee versen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Ik berg mij daar voor alle tegenheen, totdat uw macht de vijand zal beteugelen. Psalm 57. Vers 1 en 2. De schriftlezing deze middag is uit het evangelie van Matteüs. Matteüs 6, vers 1 tot en met 15. Vooraf lezen we de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Matteüs 6, vers 1 tot 15. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders, zo hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat ze van de mensen geëerd mochten worden. Voorwaar, zeg ik u, ze hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat ze hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want ze menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt al dus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
Zingen wij nu verder van Psalm 141, daarvan het eerste en het tweede vers. Roep Heer, in angst tot u gevloden. Ik haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Een tweede vers, mijn bee met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden, Psalm 141, vers 1 en 2. gemeente. Met de hulp van de Heer wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van dominee Kattenberg. En dat gaat over zondag 45 uit de Heidelbergse catechismus, de vragen en antwoorden van 116 tot en met 119. Vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van noden? En het antwoord: daarom dat het het voornaamste stuk de dankbaarheid is welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulke gebed dat God de aangenaam is en van hem verhoord wordt? Het antwoord: eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Het antwoord: alle geestelijke, lichamelijke nooddruft welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Vraag 119. Hoe luidt dat gebed? En het antwoord: het Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zingen we nu met elkaar van Psalm 17, daarvan het eerste en het derde vers. Het behaagt u, Heer, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Vermoei met geen bedrog uw oren, dat heeft mijn lippen niet besmet. Vergun mij dan mijn klacht te ontvouwen. Laat voor uw heilig aangezicht mijn recht gesteld zijn in het licht. Uw oog de billijkheid aanschouwen. En het derde vers: ik zet mijn treden in uw spoor. Maar wij herinneren u nog aan de eerste rondgang, dat er is een extra collecte die bestemd voor de noodhulp in de gebieden rond Gaza en de grens met Libanon. Zingen nu Psalm 17 vers 1 en 3. Het thema voor de preek van vanmiddag is het gebed. We hebben drie gedachten. De eerste gedachte, waarom is het gebed de christenen van nodig? De tweede, waardoor wordt het gebed gekenmerkt? En ten derde, wat heeft het gebed als inhoud? Dus, waarom is het gebed de christenen van nodig? Ten tweede, waardoor wordt het gebed gekenmerkt? En ten derde, wat heeft het gebed als inhoud? Waarom is het gebed de christenen van nodig? Gemeente, het scheelt maar één letter, maar het onderwerp is heel anders dan dat we de vorige zondagen overdacht hebben. Toen was het gebod, dat weten de kinderen ook nog wel. Nu gaan we één letter wijzigen en nu is het gebed. Het gebod leidt ook tot het gebed, want in de voorgaande zondag is er ook sprake van dat wij tot God zullen bidden. Dat is ook de volgorde. Bij het begin van het gebod, dat weten de kinderen ook, kijken we omhoog en we horen het de Heere zeggen. Ik ben de Heere, uw God. God, hoog in de hemel, spreekt zijn woord. Zijn gebod voor het leven hier beneden op deze aarde. Van boven naar beneden, dat is gebod. En nu gebed. Dat is precies de omgekeerde richting. Nu mogen wij als mensen, omdat God zich geopenbaard heeft in zijn woord, onze stem verheffen tot hem die in de hemel woont. Dus het gebod van boven naar beneden, het gebed van beneden naar boven. En dan zegt vraag 116, waarom moet dat nu? Waarom is het gebed de christenen van nodig? Gemeente, we weten dat er wereldwijd heel wat wordt gebeden. Mensen van allerhande godsdiensten bidden. Andere mensen bidden misschien wel meer dan wij. Dan wij dat doen. Je ziet het in de krant, heel wat plaatjes van moslims. Geknield liggen op een matje. Het gezicht richting Mekka. Je weet misschien ook vanuit de woonomgeving. Of van collega's. Als u moslim als collega of buren hebt. Dan zal u dat ook best merken. Dat er gebeden wordt, is een groot goed. Maar nu zegt de catechismus wel tot wie we moeten bidden. Tot de enige ware God. En wie is die enige ware God? Iemand zei, lopen niet alle godsdiensten allemaal uit op die ene ware God? Is dan uiteindelijk toch niet zo'n beetje hetzelfde? En dan moeten we zeggen, nee. De enige ware God, dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Nu gaat het erom in de catechismus ons vraagt, waarom moeten de christenen bidden? Waarom is het gebed de christenen van nodig? Zo zegt vraag 116. Dus het is niet zo van, waarom moeten de mensen in het algemeen bidden? Nee, de vraag heeft een spits naar de christenen. En dan sta je voor de vraag, wie is een christen? Ben u het? Ben jij het? Ben je christen als je naar de kerk gaat? Ben je christen als je bidt en dankt voor het eten? Dat hoort er allemaal wel bij. Maar dat is toch niet het belangrijkste kenmerk? Wat is dan kenmerkend? Voor een christen is kenmerkend of je de zalving van Christus deelachtig bent. Zo hebben we het in het begin van de catechismus gehoord. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik de zalving van Christus deelachtig ben. Het gaat dus vooral, allereerst, om de gemeenschap met Christus. De vraag, hoe bidt u, heeft een vraag die daaraan vooraf gaat. Voordat je vraagt, hoe bidt u, moet je vragen, wie ben ik? Wie bent u voor God? Vreest u God en heb je de Heere Jezus hartelijk lief? Merk u dat de catechismus niet wil dat u tevreden bent met wat uiterlijkheden? Dat we snel zeggen, oh fijn, ik ben ook een christen, want aan de dingen die u zo even noemde, voldoe ik. Christen zijn is een zaak van het hart. Bidden is vooral kinderwerk. Niet kinderlijk of kinderachtig, maar kinderwerk. Werk als kind zijnde. Zo wordt God geëerd en gekend. We krijgen daar ook wat zicht op het antwoord op de vraag. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk de dankbaarheid is dat God van ons vordert. Wat vindt u van dat antwoord? Vindt u het niet een beetje vreemd dat het belangrijkste stuk van de dankbaarheid het gebed is? Zouden we niet zeggen, het belangrijkste stuk van de dankbaarheid is dat er goede werken worden gedaan. Kijk eens wat de Heer allemaal ontvangt als je dankt voor datgene wat wij van hem ontvangen hebben. Dan wil je toch graag wat terug doen? Kijk gemeente, dat is nu precies het knelpunt. Dat is precies het punt waar het op vast zit. Als we zo denken, zijn we heel menselijk bezig. Kinderen weten het. En zo voelden wij als ouders hen ook op. Als je wat krijgt, moet je netjes dankjewel zeggen. En als je, ik noem maar een voorbeeld, van een oom wat gekregen hebt. En een poosje later vraagt die oom, wil je me even helpen met dit of dat? En je zou nee zeggen, dan zou je moeder zeggen, zojuist heb je nog een cadeautje van je oom gehad. Je moet hem toch even gaan helpen. Je hebt wat gekregen, moet je ook wat terug doen. Dat is het stramien waar we bezig zijn als mens tegenover mens. Want als je het af laat weten, als er iets van je gevraagd wordt, dan kennen we het spreekwoord dat zegt, stank voor dank. En kon er niet eens een dankje wel af. Maar de catechismus gaat niet in die weg. Helemaal niet, mag je wel zeggen. De catechismus heeft gesproken over goede werken. Dat werd een poosje geleden. Lees in vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En dan is het antwoord, daarom dat wij? Nee, daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Merkt u? Het antwoord is niet, wij moeten goede werken doen, omdat God ook zoveel gedaan heeft. Dan moeten we ook eens wat presteren. Nee, het antwoord op vraag 86 gaat verder. Opdat hij door ons geprezen wordt. En dan komt natuurlijk de vraag, hoe prijst u God? Hoe maakt u de Heere groot? Hoe krijgt u de Heere de lof van zijn naam? Waarin komt dat het meest tot openbaring? Dat je dit doet, dat je dat doet. Dat je zus niet doet, en dat je zo niet doet. Is het dat? Wat is de kern van de dankzegging aan God? God wordt het meest geprezen. God wordt het meest geëerd. Waarmee? God wordt het meest geprezen als de handen gevouwen worden. De ogen gesloten zijn. Dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het gebed voor het aangezicht van God. Voor veel mensen, en we gaan er allemaal mank aan. Voor veel mensen is het gebed alleen de Heere vragen om zijn hulp, om zijn bijstand. En natuurlijk, dat mag. Jongeren, het zou niet goed zijn als je examen moet doen dit jaar, dat je niet gebeden hebt voor je examens. Maar als je gaat zeggen, kijk, dat is nu bidden, dan begrijpen we niet dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Je zit alleen maar te kijken op de hand van God. Wat we ontvangen uit die hand van de Heere. Wat we nodig hebben om van de Heere te ontvangen. Kinderen, onthoud eens goed. Het gaat niet allereerst om Gods hand. Het gaat allereerst om Gods gezicht. En Gods gezicht wil zeggen, het gaat om God zelf. Dus in het gebed, het voornaamste stuk van de dankbaarheid, gaat het niet om datgene waarvoor we allemaal moeten danken en bij de Heere terugkomen. Om wat we allemaal hebben ontvangen uit zijn hand. Het gaat om, hoe kijken we naar God en hoe kijkt God naar ons? Het moet gaan over het zoeken van zijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht dan niet voor mij. Ik zoek uw aangezicht, opdat uw naam geprezen worden. Dat brengt ons ook gelijk op het volgende, namelijk dat we God te bidden hebben om zijn genade en zijn Heilige Geest. Dus het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En waarom is het gebed de christenen nog meer van nodig? Omdat God zijn genade en Heilige Geest alleen aan diegenen wil geven die met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Gemeente, Gods genade en de Heilige Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon, die zijn nodig om bekeerd te worden. Zonder genade geen bekering. Zonder de bediening van de Heilige Geest wordt geen zondaar van dood levend gemaakt. Dus die zijn nodig om bekeerd te worden. Dat wil zeggen, genade en de Heilige Geest zijn nodig om bekeerd te zijn voor het aangezicht van God. Is het niet om van te duizelen dat we ook hier weer mogen lezen van genade van God? Dat God zijn genade laat prediken aan zulke mensen als wij zijn? Dan moet u maar niet te snel instemmen op antwoorden of bij knikken. Want als de Heer u werkelijk laat zien wie u bent, dan knikt u zo hard niet meer. Dan wordt het, o God, ben ik dat? Gaat u zich daarom ook vanuit dit gedeelte van de catechismus verwonderen? We zijn zo gewend geraakt aan het woordje genade, dat wij misschien niet eens meer van opkijken. Gemakkelijk ontstaat nivellering en vervlakking. Want als je niet meer van genade opkijkt, kijk je ook van de zonde niet meer op. Dan zult u met me eens zijn. Het houdt gelijke tred. Zonde en genade. Dood en leven. Vloek en zegen. We lezen hier dat God zijn genade wil geven. Dat wil hij echt geven. Al was je de grootste van de zondaren. En zonder die genade kunnen we niet. Dat roept ook vragen op. Duizenden mensen, miljoenen mensen zijn er in beweging hier op deze wereld. Moeten dan al die mensen verloren gaan? Dat is moeilijk. Wie komt daaruit? Er zijn dingen waarvan we moeten zeggen, en hier, halt. We mogen daar niet achter kijken. God heeft ons dat ook niet geopenbaard. God heeft wel gezegd, wie zegt gij dat ik ben? Dat vraagt om ons persoonlijk antwoord. En dan niet om te zeggen, die andere mensen doen er niet toe. Nee, juist als je dat persoonlijke antwoord kent. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan krijg je ook zicht op die andere mensen. Anders niet. Want wat zal dan onbekeerd mens zich druk maken over de eer van God, als daarvan nu niets blijkt in zijn eigen leven? Merkt u, de grootste van zondaren zijn is een persoonlijke aangelegenheid. Als u zo wereldwijd dat begrip invult, dan hoeven we niemand af te schrijven. Wij mogen ook niemand afschrijven. Dus zeg nooit dat het niet kan. Het is ook niet onmogelijk voor degene die u misschien in gedachten hebt, van wie u zegt, ach, die jongen van mij of die dochter van ons, er komt nooit wat van terecht. Ja, van ons uit klopt dat wel. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Dat is Gods belofte. Houd dan vast aan die belofte van God. Aan het spreken van God. Heere, u hebt het toch gezegd? U hebt het toch beloofd? Ik hoorde eens van een jongen met het syndroom van Down. Hij kon niet zoveel woorden zeggen. Maar de woorden die hij over God gebruikte, waren heel karakteristiek. Hij zei heel eerbiedig, beloofd is beloofd. En zo maande hij God op zijn eigen woord. Gemeente, God wil te doen hebben met mensen die geen rechten hebben. Mensen die geen genade hebben en die niet de Heilige Geest hebben. Maar wel de belofte horen vanuit het woord van God. Wederhorige mensen die er niet bij horen. We zien het. Gode zij dank als kinderen leven vanuit een nieuw hart. Als meisjes en jongens de Heer lief hebben in een jonge leven en vragen om genade. Gemeente, zeg het dan maar dat het nooit vanuit u is. Het is vanuit u ook nooit kan. Dat u niet bidden kan en ook niet bidden wil. Dat u dwars ligt tegenover wat God allemaal in zijn woord openbaart. Dat is de vijandschap vanuit ons leven. Maar u mag nochtans uw handen vouwen om de Heer te smeken. O God, laat de kracht van de zonde in mijn leven gebroken zijn. Wil de enige God in mijn leven zijn. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt is er ook vandaag. En de Heilige Geest, die er ook met name genoemd wordt, wil werken onder jongeren, onder ouderen, wereldwijd. De Heilige Geest heeft heel het rond van deze aarde als een werkterrein uitgekozen. Als een van jullie een plekje weet waarvan je zegt, daar is geen zonde. Dus, daar zal de Heilige Geest in het bijzonder zijn. Dan mag u het zeggen. Maar, zo'n plekje is er niet. De Heilige Geest heeft een zondige wereld en een zondige mensheid als werkterrein uitgekozen. Kijk, dan heb je ook weer de onderbouwing. Want het gaat om de zondaar uit het menselijk geslacht. Uit de sloppen en uit de achterbuurten. Kinderen die in armoede leven. De kerk in verdrukking. Dat de Heer ook daar wil werken en zijn hof wil doorwaaien. Tot de verheerlijking van zijn naam. Dat mensen zich bekeren tot de levende God. Hoe rijk is dat? Waar dat werk zijn aanvang heeft genomen, dan zal het ook voortgezet worden. Dat werk maakt de Heer ook af. Het werk van zijn genade door de Heilige Geest, dat leven heeft onderhoud nodig. Elke keer moeten we eten, anders gaat het niet goed. Dat weten de kinderen ook. Wel nu, zo heeft de christen ook elke keer genade nodig en de Heilige Geest. Anders gaat het niet goed. Gods kind kan daar niet buiten. David is een van de vele voorbeelden als hij daarvan zingt in de psalmen. We denken aan psalm 43 als een mens daar in grote nood is. Als hij in het zwart gaat vanwege de vijands onderdrukking. De kerk in verdrukking. Zend u Heer uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid. Lees hier in het antwoord dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan die geven wil die hem het hartelijk zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. De Heer wijst de weg van het gebed. Ik doe het niet om uwentwil, zegt God, maar ik doe het omwille van mijn grote naam, opdat die verheerlijkt wordt. Hartelijk zuchten en onophoudelijk danken. Hartelijk dus, vanuit je binnenste, vanuit je hart. Dan gaat het niet om mooie woorden. Het gaat erom of het aanhoudend is vanuit uw hart. Zo vervult de Heer zijn belofte. En als het gaat over het gebed, zo stonden we nu eerst stil bij de vraag, waarom is het christen vernoden? Onze tweede gedachte, waardoor wordt het gebed gekenmerkt? Wat hoort nu tot zo'n gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Dan staat er als eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden en van harte aanroepen. Als kinderen eens een kaart sturen naar iemand die ziek is of iemand die jarig is, wat is dan belangrijk? Dat het adres goed is. Want als het adres niet goed is of de postcode ontbreekt, dan gaat het mis. Of je wil iemand opbellen, wat is dan belangrijk? Dat je weet dat je het goede nummer kiest. Want als je het verkeerde nummer kiest, krijg je iemand aan de telefoon die je helemaal niet aan de telefoon zou willen hebben. Dus het juiste adres. Zo is het ook in het gebed. Dat het gebed aankomt bij het juiste adres. De gebeden dienen het goede adres te hebben, zoals hier staat. De enige ware God die zich in zijn woord aan ons heeft geopenbaard. De enige ware God en zijn woord horen bij elkaar. Die zich in zijn woord heeft geopenbaard, is een nadere toespitsing. En die toespitsing heeft zijn reden. Want er zijn nogal wat namen van God in de omloop die niet op het woord terugkomen. Die ook afwijken van het woord. Het woord opperwezen bijvoorbeeld. Of onze lieve Heer. Hitler had het over de voorzienigheid. Dan met een hoofdletter. Dat zou dan God zijn. Gemeente, wat luistert het nou? Want zelfs al noemt u hem de alwetende, al noemt u hem de eeuwige, dan zijn we nog bezig in de marge. En in de marge, kinderen, dat is aan de rand. Dan zijn we bezig aan de rand. Als jullie iets moeten inkleuren, dan moet je aan de rand beginnen. En zo naar het binnen toe, naar het midden. Daar gaat het bij het bidden ook om. God, zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. En die openbaring van God in zijn woord kun je met één naam benoemen. Daar kun je een naam voor invullen, namelijk Jezus Christus. En dat is ten diepste de openbaring van God in zijn woord. En al wat wij zeggen van God en al wat wij bidden van God, dat zeggen wij en bidden wij door hem, door Christus. En de kinderen doen dat ook als ze zeggen om Jezus wil. God, de eeuwige Vader, is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Christus is het beeld van zijn Vader. In de brief aan de Hebreeën lezen we erover. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij lijkt precies op zijn vader, in eerbied gezegd. Je kunt aan de zoon zien hoe de vader is. Want hij lijkt sprekend op de vader. Sprekend, ja heel concreet. Als hij zijn woord spreekt, maar ook figuurlijk. Zoals we zeggen, je lijkt sprekend op je vader. Ook al heb je nog geen woord gezegd. Voor beide elementen is plaats in het leven van de Heer Jezus Christus. Sprekend zijn Vader. In hem heeft God zich geopenbaard. Is dat ook werkelijkheid in uw persoonlijk leven? Wat betekent dat persoonlijk? Dat betekent dat een mens die tot God gaat spreken en die iets doorleeft van de hoogheid van God, de heiligheid van God, de heerlijkheid en de majesteit van God, dat zo'n mens zichzelf kent als een klein, zondig mensenkind. Wie ben ik? Wie bent u tegenover de allerhoogste heilige God? Daar moeten we niet gering over denken. Noemen we dat dan? Soms wel. Dan kan gemakkelijk de heiligheid van God op de achtergrond raken. Hier vinden we ook het woord verootmoediging. Het tweede stukje van het antwoord. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Denk eens aan Abraham. Hij was de vader aller gelovigen. Zo heet hij alleen. En hij bidt. Hij staat daar voor het aangezicht van God en hij bidt voor het goddeloze Sodom. En vanuit de belijdenis van zijn eigen kleinheid doet hij een beroep op de grootheid van God. Hij bidt, ik ben stof en as. Dat is niet veel, stof en as. Dat is de doorleving van Abraham, als hij tegenover de hoge God zijn stem verheft. En hoe bidt hij dan? Heren, als er nu 50 rechtvaardigen in Sodom zijn, 50 bekeerde mensen, 40, 30, en als het er maar 10 zijn? Merkt u, dat is nu hartelijk bidden. Bidden met het hart. Het hart spreekt erin mee. Wie werkelijk bidt, die houdt de Heer zijn eigen woord voor. Dan leggen we onze vinger erbij. Dan kom je niet met een eisenpakket. Maar dan zie je, zoals Abraham het oprecht beleed, de minste van uw weldaden heb ik niet verdiend, Heere. Ik mag veel meer vragen, omdat u zich zo in uw woord heeft geopenbaard. En we hebben het de kinderen al geleerd. Al wat je ontbreekt, schenkt de Heere, zo je het smeekt, mild en overvloedig in de weg van de verootmoediging. Ja, al onze nood en ellende recht en grondig kennen. Moet dat zozeer benadrukt worden? We zijn toch bezig in het laatste stuk van de catechismus, dat gaat over de dankbaarheid. We moeten onthouden dat het een eenheid is in de catechismus. Je kunt niet zeggen, nu hebben we de ellende gehad en nu beginnen we aan de verlossing. Of, nu gaat het over de dankbaarheid en dan hebben we het helemaal niet meer over de ellende of over de zonde. Gemeente, het is één groot geheel met een verschillend accent. En ze komen ook hier deze woorden tegen. Onze nood en onze ellendigheid grondig kennen. Christus heeft de gelovigen toch verlost van hun nood en ellende? Dat is waar. Maar weet u, het gaat om een doorgaande verhouding tot God. Een blijvende verhouding. Al had u al de genade die al de kinderen van God ontvangen hebben hun leven door, zou u nog uw nood en ellendigheid grondig moeten leren kennen. Want al de genade, want u hebt ook vandaag weer gezondigd. Zo simpel is dat. En tegelijk is dat zo ingrijpend. Met al de genade ben je nog geen rechthebbende geworden. En zo is bidden ook niet commanderen. Heer, u moet dit, u moet dat. We hebben nodig, waar Calvijn in zijn institutie mee begint, godskennis en zelfkennis. Altijd, heel het leven door, je nood recht en grondig kennen, wordt niet een gepasseerd station, zodat je zegt, nu weet ik het wel. Nee, wie recht bidt, die doet dat in de zin zoals Abraham dat deed, de vader van de gelovigen. Zoals Jacob dat gedaan heeft, zoals de tollenaar in de gelijkenis het gedaan heeft, in verootmoediging voor het aangezicht van God. Misschien roept die tekening van het gelovige gebed wat weerstand op. Er zijn mensen die zeggen, ik sta daar kritisch tegenover. Die vinden het een beetje te benauwd, armzalig, bekrompen. Mensen die niet willen van de ontmoedige gebedshouding. Die struikelen over de woorden nood en ellendigheid. Zij zeggen, zo is het christelijk geloof niet. Het geloof dat is van goed naar beter naar best. Steeds hoger, steeds beter. Weet u, gemeente, dan ga je precies aan het kruis voorbij. Want er is één die uit de diepte heeft geroepen, tot de Allerhoogste, tot de enige ware God, als de Zoon van God in onze menselijke natuur, roept hij tot de eeuwige Vader, tot die God die hij als zijn God en zijn Vader aanroept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ook Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, vanuit dat werk van Christus, dat verdienende werk, is er de bodem van wat de dichter bidt in Psalm 130. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En nu valt er alleen maar te leven uit dat maar. Maar bij u is vergeving, Heere. Bij mij is er schuld, nood, ellendigheid. Maar bij u is een vergeving. En dat is het wonder van Gods genade in het leven van alle dag. Dat heeft ook zo'n uitwerking. Dat krijgt zo zijn beslag naar je omgeving toe. Er staat een derde, dat we deze vaste grond hebben. Dat u ons gebed, niet tegenstaande dat wij het onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren. Gelijk u ons in zijn woord heeft beloofd. Ja, dus steunen op. Niet op je gebed, niet op je innig bidden, op je mooie bidden, of op wat dan ook. Niet steunen op je grootmoedig bidden. Dat is wel rijk. Daar mag je ook wel dankbaar voor zijn. Maar hoe innig uw gebed ook is, dat geeft de reden van de verhoring niet aan. Dat zegt, ik heb toch zo gebeden. Nu verhoort u me, Heere, mij. Dat zou het zijn, Heere, dank u wel dat u mij verhoord hebt. Omdat ik zo gebeden heb, ach, dan ben je weer terug bij af. De Heere verhoort om Christus wil. Daarbij geef alle verdiensten van jouw kant uit handen. Dan wordt het gebed een zoeken. Een zoeken naar die vaste grond. Die vaste grond vind je niet in jezelf. In je gebed. In je bekering. In je geloof. Dat is ook maar een instrument. Maar die vaste grond vind je het werk van Christus Jezus alleen. En daar is verhoring vanuit zijn woord. Gemeente, veel onzekerheid met betrekking tot het heil zou misschien verholpen kunnen worden door daar meer vanuit het woord op te letten. We willen graag zoveel dingen naast het woord zetten. Kijk, daar heb ik houvast aan. Maar als het niet op het woord teruggaat, dan ontvalt het u. Zoekt in het woord de vastheid en de fundering. Laat van daaruit het gebed zijn wat we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 43, het derde vers. Zend Heer, uw licht en waarheid neder. En breng mij, door die glans geleid, tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder, ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijdt. Psalm 43, vers 3. Het gaat in deze dienst over het gebed. Waarom is het de christenen nodig? Waardoor wordt het gekenmerkt? En nu onze derde gedachte. Wat heeft het gebed als inhoud? De Heer Jezus heeft er in de bergrede op gewezen dat het bidden eenvoudig moet zijn. Geen omhaal van woorden. Geen opsmuk of wat dan ook. Ook geen veelheid van woorden. Dan kom je in de heidense sferen terecht. Want de heidenen denken, hoe meer woorden je gebruikt in het gebed, hoe beter het is, hoe meer kans je hebt op verhoring. Je hebt het vast wel eens horen zeggen, als je nood het grootst is, dan zijn de gebeden het kortst, dan blijft alleen maar het gebed over. Heere, help. Voor alle duidelijkheid, de Heer Jezus heeft niet gezegd dat je niet lang mag bidden. Dat is een andere zaak. We weten hoe de Heer Jezus zelf hele nachten doorgebracht heeft in het gebed met zijn Vader. Het persoonlijk gebed, privégebed. Teling schrijft ergens, het leven moet bidden zijn. En het bidden moet leven zijn. En dan weet de Heer ook wel dat je je werk moet doen. Maar dan is je leven door het gebed gestempeld. Aldoende, al bezig zijnde, is er het onmisbare gebed. Maar de lengte van het gebed, zoals zodanig, is geen verdienstelijkheid. Dat hebben we straks gelezen uit Matthäus 6. Geen veelheid van woorden om eerder verhoord te worden. We lezen in de catechismus. Wat heeft God ons bevolen om van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft die de Heer ons beschreven heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Dan zou je je kunnen voorstellen dat kinderen zeggen, papa, mama, de Heer weet toch alles al? Hij weet toch wat ik nodig heb? Hoef je toch niet meer te zeggen? God weet het toch al? Ja, dat is zo. Wat moeten we daarop zeggen? Dit. De Bijbel maakt duidelijk. U bidt niet omdat God het nog niet weet. Maar wij bidden omdat wij zouden weten dat God het weet. God weet van uw moeite, uw zorg, uw verdriet, uw kruis, uw ziekte. Maar in het gebed mag u van uw kant en mag jij van jouw kant aan de Heere alles vertellen wat er omgaat in je leven. God weet van zonde. God weet van je boezemzonde. God weet van de aanvallen van de duivel. God weet van het tarten van de hond uit de hel. God zet de deur van zijn heiligdom open. God zegt, kom maar en zeg het maar. En u zegt dat alles omdat u zou weten dat God het weet. Gemeente, die gelovige gemeenschap, die bidt ruimte en die geeft troost en kracht. Bidden is je nood niet in eigen hand houden, maar overgeven aan de Heere. De Heer aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geven. Ooit schreef er een dominee daarover. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Als je dat dan gedaan hebt, laat het dan daar ook. Maar hij zei erbij, maar daar zijn we als mens zo bezig, dat we de volgende dag zeggen, zal ik het toch maar niet meer naar me toe halen? Kan ik er niet beter voor zorgen dan God? Voelt u dat spanningsveld? Dan kom je ook niet bovenuit. Maar de Heer wil zijn kinderen wel oefenen om vanuit die ruimte te mogen leven. Ook in het leven van alle dag, bij alles wat je nodig hebt. En dan krijg je dus niet alles omdat de Heer heel nadrukkelijk kan vinden dat je bepaalde dingen niet nodig hebt. Je mag alles vragen. Er ligt een beperking als het gaat om wat we nodig hebben. En dat is lang niet alles waar we om vragen. Dat is een les die je moet leren door schade en schande heen. Agur heeft die les geleerd. In het spreukenboek lezen we van hem dat hij bidt. Heere, geef me niet te veel. Want als ik te veel heb, dan denk ik misschien niet meer aan u. Dan vergeet ik u. Maar geef me ook niet te weinig. Want dan steek ik mijn handen misschien uit naar degene wat niet van mij is. Dan ga ik stelen. Heere, geef mij het toekomende, het bescheiden, het toegemeten deel. Dat is mooi. Laten we het ook zo vandaag bidden. Heere, wil voor de komende week geven wat we nodig hebben in al de verbanden van ons bestaan. En dat is heel veel. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel en zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 29, vers 6. Loof de Heer die wonderen werkt. Israël, zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Psalm 29, vers 6. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.